Welk beleid kan je eigenlijk precies willen uitvoeren als je zelf maar met z'n drieën bent en altijd weet, er moet ergens nog een beetje water bij deze wijn, want we hebben die steun nodig in zowel de Tweede als de Eerste Kamer. Je hebt echt lenigheid nodig en flexibiliteit om wetten er doorheen te gaan krijgen.
Welkom bij EW Politiek Vandaag, de podcast waarin we de vinger aan de pols houden van Politiek Den Haag. Ik ben Sam Verbeek en het wordt dan toch een minderheidskabinet van D66, VVD en CDA. Maar moeten we hier wel blij mee zijn? Stappen ze niet in een heel gammel bootje? Hierover ga ik het in gesprek met politiek redacteur Victor Pak. Hi Victor.
Hi Sam.
Ja, vrijdag om 16:45 kwam het nieuws van de Zwaluwberg. We krijgen een minderheidskabinet, Victor, van D66, VVD en CDA. Toch wel groot nieuws of niet?
Nou ja, de week die cruciaal zou zijn, bleek ook echt cruciaal te zijn. Want dit is wel een besluit dat er toe doet voor het vervolg van deze formatie. Een minderheidskabinet dus. Rob Jetten heeft stand gehouden, is niet door de pomp gegaan. Want nou ja, de VVD, zoals bekend, die voelde meer om Ja 21 ook uit te nodigen. Om deel te nemen aan een kabinet. En ook bij het CDA was er wel twijfel of je zomaar in een minderheidskabinet moest stappen. Maar dat gaan ze nu toch doen. Dus ja, het was zeker groot nieuws.
Ja, deze minderheidscoalitie heeft dan 66 zetels. Dat betekent dat ze er 10 tekort komen. Dat voelt toch wel als veel.
Het is ook aanzienlijk. En in de Eerste Kamer is het verschil nog groter. Dus dat vraagt eigenlijk van twee partijen ontzettend veel. Of twee partijen eigenlijk van de coalitie vraagt dit enorm veel lenigheid. Maar van de oppositiepartijen in de Tweede Kamer en ook in de Senaat vraagt het ook een stukje bereidwilligheid om überhaupt mee te doen aan de voorstellen die straks vanuit een minderheidskabinet worden gedaan. Het is echt eigenlijk heel opvallend als je toch bedenkt. Hè, de wereld, bespreken we ook af en toe in de podcast, is ontzettend instabiel geworden. Vorige week hebben we het veel over Groenland gehad, Venezuela. Er gebeurt van alles. En dan kiezen we er nu in Nederland voor om eigenlijk een heel zwakke of ogenschijnlijk zwakke coalitie te formeren die bij ieder wisselwasje kan worden weggestuurd als er een Kamermeerderheid voor is te vinden. Dus dat is toch eigenlijk heel opvallend aan wat er nu is besloten. Maar volgens deze drie partijen kon het ook gewoon niet anders.
En wat heeft er uiteindelijk nou voor gezorgd dat Jaar 21 toch buiten de boot is gevallen? Is dat echt allemaal vanuit D66 en Rob Jetten gegaan?
Ja, eigenlijk wel. Je ziet gewoon bij D66 ook een beetje de druk vanuit andere partijen. Het gemopper van bijvoorbeeld GroenLinks, PvdA. Over het feit dat zij werden buitengesloten door de VVD en dat D66 niet genoeg zou hebben gedaan om de VVD verder onder druk te zetten. Dat D66 echt een beetje dacht van ja, we kunnen niet nu voor de tweede keer eigenlijk op rij de VVD hun zin geven in deze formatie. Wij zien, komende vanuit D66 zeggen ze dan, grote verschillen, inhoudelijke verschillen die er echt toe doen met Jaar 21. Gaat om klimaatbeleid, maar ook toch wel over internationale samenwerking op Europees niveau. Hoe je denkt over bijvoorbeeld het aangaan van gemeenschappelijke schulden. Dus Jette zegt ook heel de tijd, ik heb geen principiële blokkade tegen Jaar 21. Want hij moet ze natuurlijk wel tevreden houden, hè, voor de komende jaren. Maar ik heb wel heel grote inhoudelijke verschillen. Dus ik wil ze niet aan tafel hebben, want dat zou alleen maar de ruimte voor een nieuw kabinet om meerderheden te zoeken verminderen. Terwijl nu met dit motorblok van drie partijen is het wat makkelijker zowel naar links uit te wijken voor steun als naar rechts. Bijvoorbeeld dus met Jaar 21. En dat zou makkelijker gaan op deze manier.
En was de teleurstelling groot bij Jaar 21? Of kan ik voorstellen dat het misschien eigenlijk toch wel prettiger is voor die partijen?
Het is natuurlijk een vorm van gespeelde teleurstelling wellicht. Het is op zich een partij die al een paar jaar bestaat, maar wel heel roerige momenten en interne ruzies heeft meegemaakt. Toch dachten ze dat, zeker als je de kleinste partij bent in zo'n coalitie, dan hoef je, zie BBB bij de start van het kabinet schoof, dan lever je 3-4 bewindspersonen. Dat kan je wel dragen als partij. En dat dacht Jaar 21 ook echt wel te kunnen doen. Maar een coalitiesamenwerking zet jouw partij natuurlijk altijd wel onder grote druk. Want je gaat compromissen sluiten. Terwijl de kiezer misschien net aan jou gewend is als partij en waar je voor staat. En dan ja, met zo'n compromis, dan lever je daar toch iets van in. Dus op de lange termijn zou het ook nog wel eens goed kunnen zijn voor jaar 21. Want nu kan je bijvoorbeeld tegen de grote electorale concurrent, de VVD, iedere keer toch de aanval zoeken als die weer een compromis sluiten.
En ik zag dat CDA-leider Bontebal, die sprak over een nieuwe politieke realiteit. En die zei erbij, het zou mooi zijn als we naar een nieuwe politieke cultuur gaan. En toen vroeg ik me eigenlijk af, wat voor politieke cultuur zou die hier eigenlijk bedoelen? En hoe waarschijnlijk vind jij dat we er naartoe gaan? Heeft dat allemaal te maken met deze nieuwe ja, minderheidsconstructieve houdingen, dat soort zaken?
Ja, ik vraag me wel af bij de woorden van Bontebal of je een nieuwe realiteit kan forceren, als het ware. Kan jij je wil daartoe opleggen dat we nu in een nieuwe realiteit staan, waarvan dan de hoop is dat het ook in de nieuwe cultuur uitmondt? Hij vindt zichzelf natuurlijk een van de vaandeldragers van een nieuwe politieke cultuur, bereid om een compromis te verdedigen, bijvoorbeeld. Maar de vraag is natuurlijk wel of je dat kan afdwingen aan de rest van de Tweede Kamer. Want dat is waar hij op doelt. Hij hoopt, en dat hoopt niet alleen Bontebal, maar ook de rest natuurlijk van de aanstaande coalitie, D66 en de VVD, dat bij de oppositiepartijen in de Tweede Kamer, en dat zijn er natuurlijk nogal wat, een bereidheid is om samen te gaan werken met een coalitie. En dat is iets wat je in Nederland niet zo heel vaak ziet. Tenminste, je hebt het in de jaren van Rutte 2 wel gezien. Maar daar ging het puur om meerderheden zoeken in de Eerste Kamer. Dat een coalitie die gewoon niet demissionair is, maar echt er zelf voor heeft gekozen om een minderheidskabinet te zijn, dat die in de Tweede Kamer al heel veel steun moeten verzamelen. Ja, dat zijn we niet zo erg gewend in Nederland.
Ik heb begrepen dat nadat dit besluit is genomen, de aanstaande, als het ware, coalitiepartners wel nu opnieuw weer koffie gaan drinken met alle partijleiders, toch om een beetje de nieren te proeven. En voor mij voelt dat toch een beetje dat de afhankelijke relatie toch een beetje, nou ja, bijna onderstreept. En ik vroeg me eigenlijk af in hoeverre te verwachten is dat de aanstaande coalitie wel echt de signatuur krijgt van die drie partijen, of dat het veel meer gaat worden gekleurd door eigenlijk oppositiepartijen.
Dat koffiedrinken is inderdaad een goed voorbeeld van die nieuwe realiteit of de nieuwe politieke cultuur waar de coalitiepartijen op hopen. Want inderdaad, je hebt continu een afhankelijkheidsrelatie met een groot deel van de oppositie die bereid is om mee te werken of mee te denken over beleid dat jij wil uitvoeren. Maar wat je inderdaad zegt, welk beleid kan je eigenlijk precies willen uitvoeren als je zelf maar met z'n drieën bent en altijd weet, er moet ergens nog een beetje water bij deze wijn, want we hebben die steun nodig in zowel de Tweede als de Eerste Kamer. En dat zorgt er denk ik voor dat je qua signatuur van dat minderheidskabinet echt wel bepaalde elementen gaat zien van deze drie partijen. Maar waar dat bij een normaal meerderheidskabinet eigenlijk van A tot Z in het coalitieakkoord altijd staat, en van op ieder terrein zo klein mogelijk, van onderwijs tot landbouw, van defensie tot binnenlandse zaken, dan zie je altijd wel terug wie wat ongeveer gewonnen heeft. Denk ik dat je nu bij dit minderheidskabinet in wording echt gaat zien dat op sommige terreinen het een beetje braak wordt gelaten eigenlijk. Dat ze dan denken, misschien hebben wij hier ook niet zo'n super sterk oordeel over. Laten we dit maar een beetje open voor een onderhandeling met bijvoorbeeld GroenLinks PvdA. Of laten we dat terrein maar een beetje open liggen en dan hopen dat we door in gesprek te gaan met ja 21 of de SGP, dat we dat wat beter kunnen ontginnen. En dat je zo aan de slag gaat.
Je noemt al SGP, Ja 21, GroenLinks, Partij van de Arbeid. Wat zijn nou eigenlijk de partijen waarvan we kunnen verwachten dat zij nog hier en daar deze club over de streep kunnen trekken of voor een meerderheid? En welke partijen kunnen we nou echt zeggen van, nou, die gaan helemaal nergens bij meewerken?
Ja, hier wordt het interessant, omdat dat echt iets is wat zich nog moet bewijzen. In het ultieme wensdenken van de drie minderheidspartijen of partijen die het minderheidskabinet vormen, in het ultieme wensdenken is het echt zo dat je bijvoorbeeld op migratie straks zelfs de PVV van Geert Wilders aan tafel zou kunnen krijgen om misschien steun voor bepaalde beleidsvoorstellen op het gebied van migratie kan krijgen. Doordat je dan in dat ideaalbeeld kan zeggen, joh, Geert, je staat de hele tijd weer te roeptoeteren nu in de Tweede Kamer. Maar we zijn gewoon een minderheidskabinet. Je kan met ons praten over het beleid dat jij wil op het gebied van asiel. En dan gaan we eens kijken of we tot iets kunnen komen. En als je dat dan steunt, dan krijg je nog een beetje je zin ook. Maar dat is echt dat wensdenken. Want veel realistischer is dat bijvoorbeeld de PVV echt niet mee gaat werken aan het beleid van deze drie partijen. Ze lonken nadrukkelijk, bijvoorbeeld dus naar jaar 21, de SGP en ChristenUnie natuurlijk, maar ook 50PLUS, die is continu goed op de hoogte gehouden van ontwikkelingen in de formatie. GroenLinks-PvdA is natuurlijk ook een partij waarvan je echt kan zeggen, ja, als je op een eigenlijk al op een groot aantal terreinen een deal met ze kan maken, dan kan je voortvarend van start, want GroenLinks-PvdA kan je zowel in de Tweede Kamer aan een meerderheid helpen, als een heel eind in de buurt brengen in de Eerste Kamer. Dus ja, dat is een aantrekkelijke partij. Maar ook een partij die ontzettend boos was over het feit dat ze niet volwaardig mogen deelnemen aan deze coalitie. Dus ja, er zijn her en der nog wel wat spanningen. En dat verklaart ook waarom ze deze week waarschijnlijk al in gesprek gaan met al die andere oppositiepartijen. Om toch inderdaad even te kijken, waar valt wat te halen? Waar kunnen we een deeltje mee maken?
Ik voel me nog genoodzaakt om in ieder geval één partij te noemen die deze coalitie niet aan een meerderheid gaat helpen. Het is namelijk NSC. Ik heb toch het idee dat een soort van hun droomsysteem nu uitkomt. Net nu ze het politieke toneel hebben verlaten. Nou, zeg daar eens iets op, Victor.
Om dit de erfenis van NSC te noemen, gaat wel erg ver. Maar ik ben heel benieuwd inderdaad toch of het woord extra parlementair nog af en toe genoemd zal worden, maar dan in de context van deze partijen. Dat ligt dan ook een beetje aan de bewindspersonen die er gaan komen. Of dat mensen worden die bijvoorbeeld enige afstand van de politiek hebben. Want eigenlijk die keuze van bewindspersonen gaat denk ik ook heel bepalend zijn voor het succes van het komende kabinet. Je hebt namelijk echt mensen nodig die een beetje lenig zijn en die een beetje kunnen wheelen en dealen met de Kamer. En zelf een beetje zich klein kunnen maken. Je hebt bewindspersonen die nogal fier zijn op het werk dat ze doen en altijd vinden dat zij gelijk hebben. Maar dat kan een komend kabinet totaal niet gebruiken. Je hebt echt lenigheid nodig en flexibiliteit om wetten er doorheen te gaan krijgen. Je moet echt flink aan de bak hier in de Tweede Kamer om die steun te verzamelen.
Ik zag Bontebal ook zeggen dat hij een groot verantwoordelijkheidsgevoel ziet bij andere partijen en dat hij denkt dat er zeker kan worden ingezet op geopolitiek en woningbouw en een prudent begrotingsbeleid. En toen dacht ik, ja, dat zijn allemaal natuurlijk hele, urgente kwesties. Maar als je gaat kijken naar problemen die misschien wel groot zijn, maar misschien minder urgent, ik kan me voorstellen dat het daar dan moeilijker wordt om meerderheden voor te vinden. Wat betekent dat uiteindelijk voor dat overheidsbeleid? Dat alleen maar de dingen waar we allemaal echt wel eventjes nu denken van nou, dit moet, dat we dat gaan doen en dat de rest dus alleen maar blijft sudderen?
Ja, iedereen hier in de Tweede Kamer heeft natuurlijk een groot verantwoordelijkheidsgevoel tot ze 5 zetels in de peilingen zijn gestegen en ze denken, oh, nieuwe verkiezingen zou ons ook niet slecht uitkomen. Zo is wel natuurlijk de realiteit van hoe politiek vaak werkt in Den Haag. En dat maakt inderdaad dat ik denk dat je inderdaad op die terreinen waar een soort brede consensus te vinden is. En nou, bijvoorbeeld woningbouw is erg technisch. Maar ik denk dat je daarvan gaat zien dat je op sommige onderwerpen daarin best een eind kan komen. Maar wat als het dan om zoiets politieks gevoeligs gaat als een hypotheekrenteaftrek, ben ik heel benieuwd of dat überhaupt wel kan worden vlot getrokken in zo'n samenwerking. Kijk, geopolitiek, de nieuwe NAVO-norm, die wordt inderdaad heel breed al ondersteund door de partijen in de Tweede Kamer. Daar is echt 2/3 van alle zetels zijn daar ongeveer voor. Alleen het komend kabinet moet gaan uitwerken hoe we die gaan halen. En dat vraagt misschien wel een miljarden bezuiniging op de zorg of misschien op het onderwijs of sociale zekerheid. Nou, welke partijen zijn dan nog steeds daarvoor als het bijdraagt aan het halen van die nieuwe NAVO-norm? Dan wordt het opeens getouwtrek. Dus die zekerheid dat zelfs op de spannende onderwerpen waar iedereen mee aan de slag wil, dat daar zomaar gemakkelijk nieuw beleid gaat komen, nou, dat weet ik niet zo goed.
Ik heb nog een vraag voor je, Victor. En ik denk dat ik deze dit jaar misschien vaker ga moeten stellen. Aan het einde van 2025 hebben wij een voorspelshow opgenomen. Een van jouw laatste voorspellingen was dat we voor het einde van 2026 nog weer opnieuw naar de stembus gaan. Voel je je na deze nieuwe ontwikkeling gestaagd en gesterkt in je voorspelling?
Ik heb ook gezegd, geloof ik, dat er half februari wel een kabinet gaat zitten. Ik noemde, geloof ik, Valentijnsdag. Nou valt dat net op een zaterdag, maar in die week zou het zomaar kunnen gebeuren. Maar of we dan later ook naar de stembus gaan, ik heb wel, merk ik, een relatief hard hoofd toch in het succes hiervan. Ik vraag me gewoon af of je het echt kan afdwingen bij de andere partijen om jou niet zomaar je zin te geven, maar om hier echt goed aan mee te werken dat er ook serieus wat wordt gedaan. En Nederland staat voor heel grote uitdagingen van het overeind houden van het vestigingsklimaat. We hebben het rapport van Wenning besproken natuurlijk vlak voor de kerstvakantie. Maar ook asiel en migratie, die geopolitieke onrust. Ja, het is, je vraagt echt nogal wat in het creëren van die nieuwe politieke cultuur. En ergens denk ik dat het heel goed zou zijn als er een nieuwe politieke cultuur ontstaat waarin een minderheidskabinet kan werken. Je ziet iedere verkiezing opnieuw dat kiezers gaan van de ene naar de andere partij. Het is hartstikke volatiel, bewegelijk, het politiek landschap. Dus niet meer van die vuistdikke coalitieakkoorden waarin iedere komma en punt over is 3 uur is gediscussieerd. Ergens denk ik dat het heel fijn zou zijn als we daar vanaf raken en een minderheidskabinet kan werken. Alleen, ik vraag me echt af, de afgelopen jaren hebben we een ontzettende harde, verbitterde vechtcultuur eigenlijk in het parlement gezien. Waar heel veel momenten waarop je met popcorn erbij naar een ruzietje kon kijken. Ja, is dat zomaar verdwenen uit de mensen die hier rondlopen? Niet alleen de 150 Kamerleden, maar ook de mensen op de achtergrond die over strategie nadenken en noem maar op. Werpen die allemaal een soort vechtjas opeens af en doen ze een verantwoordelijkheidsjas aan? Ja, daar ben ik gewoon een tikkeltje somber over.
En dan als laatste vraag, Victor. Jij bent natuurlijk naast politiek redacteur voor EW natuurlijk ook gewoon een politiek liefhebber. En in hoeverre geniet jij nou eigenlijk van dit politieke experiment? En denk je ook dat bij deze nieuwe vorm waar we ingaan, dat de politieke junk misschien toch zijn vingers erbij kan aflikken?
Oh, dat denk ik zeker. Ik heb er in die zin ook ontzettend veel zin in. Omdat ergens, misschien ben ik een tikkeltje pessimistisch, maar des te leuker zou het zijn als het daadwerkelijk gebeurt. Als je gewoon een nieuwe politieke cultuur eigenlijk gaat zien ontstaan in Den Haag, die misschien ook voor het land beter zou werken dan wat we de afgelopen jaren hebben gezien. Ik bedoel, iedereen klaagt, wij zelf in de podcast, maar ook mensen op straat, over de stilstand van het land. Dat kabinet en Kamer de zorgen van de burger eigenlijk niet zien of niet aanpakken. Als je SCP-rapporten erop naslaat, dan zie je dat ook terugkomen. Dus dan denk ik, ja, als dat nu wel lukt door het ontstaan van zo'n nieuwe politieke cultuur, hoe leuk zou dat zijn, zeg maar? Je hebt die grote omwentelingen met Fortuyn gezien. Daarna de opkomst van Wilders, die ging meeregeren in het eerste kabinet Rutte. Ja, als dit zo'n nieuw piketpaaltje in de Nederlandse politieke geschiedenis gaat worden, ja, dat is alleen maar leuk. Daar ga je inderdaad wel van genieten als politieke junk.
Ja, en als het verkeerd gaat, dan kan het ook gewoon genieten zijn. Hè? Het is misschien een beetje schadefreude, maar dat is ook spannend. En daar leer je uiteindelijk ook wat van. Dus linksom of rechtsom, het wordt een mooi politiek jaar 2026.
Wij winnen sowieso.
Ja, precies. Genoeg content. En tot zover zijn we gekomen voor deze aflevering van EW Politiek Vandaag. Vergeet je niet te abonneren in je favoriete podcast app. En help ons om meer mensen te bereiken. Een review of een comment achter te laten. Als je op YouTube bent, doe dan een blauw duimpje omhoog. Dat was hem voor nu. Tot donderdag.
Tot donderdag.